Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden en luisteraars thuis, allen hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst zal voorgaan professor Huigen uit Kampen. De schriftlezing zal zijn 1 Timotheüs 3 vers 14 tot en met 1 Timotheüs 4 vers 10. En het thema van de preek is het geheim bewaren. De collectors zijn deze zondag voor de diaconie, de emeriticas en verhuisvesting Pneel. De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Schuldhulpmaatje en voor Stichting Hulp in de Praktijk. Een mededeling over onze predikant, dominee Van der Ree. Dominee Van der Ree kampt sinds 2 weken met vermoeidheidsklachten. Op advies van de dokter zal hij 3 weken rust in acht nemen, waarin hij afstand kan nemen van zijn werk. Wij vragen u daarom gedurende deze periode geen contact op te nemen met hem. In urgente gevallen zal de zorg voor wijk 1 tot en met 4 worden waargenomen door dominee Mulder. Daarnaast zijn uiteraard de wijkouderlingen beschikbaar. Voor voorbeden en of dankzegging kunt u zich wenden tot de scriba tot en met 6 mei en dominee Mulder vanaf 7 mei. We hopen van harte dat dominee Van der Ree spoedig zal herstellen. En bovendien roepen we op dominee Van der Ree en zijn gezin te gedenken in uw gebeden. Na de kerkdienst vanmorgen is er gelegenheid om samen koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Voor de kinderen is limonade, alle hartelijk welkom. Dinsdag 10 mei zal onze jaarlijkse gemeenteavond plaatsvinden. Iedereen is vanaf 7:30 van harte welkom om deze avond bij te wonen. En na het uitspreken van de zegen zingen we 2 coupletten van het Wilhelmus vanwege Koningsdag afgelopen woensdag. Over deze en overige mededelingen kunt u meer lezen in de zondagsbrief. We zingen nu ter inleiding op de dienstpsalm 140 vers 4 en namens de kerkraad wens ik u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 118, vers 11 en vers 12. Psalm 118, 11 en 12. We gaan samen luisteren naar Gods heilige wet in de 10 geboden en in de samenvatting die de Heer Jezus Christus daarvan gegeven heeft. En aansluitend zingen we Psalm 79, vers 4 en vers 7. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus zegt, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
gaan samen bidden en we willen samen ook voorbeden doen en dankzegging. Dankzegging doen we met broeder en zuster A. Westraten Schorer, framboos 43, wijk 6. Ze waren 28 april 50 jaar getrouwd. Voorbeden doen we voor dominee Van der Ree en ook voor onze koning die afgelopen week zijn verjaardag mocht gedenken. En we willen denken aan Koos van de Bovenkamp, die op allerlei manieren beperkt is, maar nu ook allerlei lichamelijke zorgen kent. En we willen denken aan de diaconale collecte. Laten we samen bidden. Heren in de hemel, op de dag van uw opstanding mogen we bij elkaar zijn in de kerk, omdat u ons hier roept, ons hier een plek geeft. We samen uw lof mogen zingen, we u mogen zoeken in onze gebeden en de verkondiging van uw evangelie mogen horen. En dat hebben we nodig ook. Want wij zijn zondaren, heren, we hebben het net gehoord vanuit uw wet, die wijst ons onze schuld aan. En als u niet naar ons omziet, dan komt het met ons niet goed, dan is het met ons al niet goed. Dan kunnen we onszelf niet redden. Maar Heere, u bent toch die God die in de opwekking van uw Zoon uit de dood hebt getoond dat u het goede voor ons zoekt, dat u ons het leven biedt, dat u het ons laat verkondigen, dat er vergeving te vinden is en redding door het bloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Daar moeten we het van hebben, meer dan we beseffen. En we bidden, Heere, dat u in deze dienst ons allemaal wilt zegenen. Of we nou jong zijn of oud, of we gewend zijn om naar de kerk te gaan, of eigenlijk helemaal niet zo. Wilt u ons aanspreken? Geven dat we de verkondiging mogen horen en begrijpen, maar meer nog dat door het werk van uw geest ook onze harten erbij opengaan. En we veel van u mogen ontvangen. U kent ons wel. U weet wie we zijn. U weet hoe het zit in ons leven. Wat er aan de hand is, aan moois en goeds, maar ook aan zorgelijks en aan verdrietigs. En met dat alles, zoals we zijn, komen we bij u vanochtend. Persoonlijk en samen met onze kinderen en als gemeente. En we bidden, Heere, wees ons genadig. Wilt u geven dat dat woord van u zijn kracht bewijst? Het kan bij ons zo gemakkelijk zijn dat we naar de kerk gaan en dan gaan we weer naar huis. En we leven ons leven. Maar we hebben, Heere, het nodig dat dat woord van u, die boodschap van Pasen, van u de levende, doorbreekt in ons leven. En ons van binnenuit helemaal nieuw maakt om voor u te leven. Wilt u ons dat schenken? We willen samen danken, Heere, als gemeente, samen met broeder en zuster Westraten Schorer, dat ze afgelopen week mochten gedenken 50 jaar getrouwd te zijn. U hebt ze gespaard, u hebt ze aan elkaar gegeven, u hebt ze veel goeds geschonken. We brengen, Heere, de lof en de dank bij u, de levende God, dankend voor wat u hen in elkaar hebt gegeven. En we bidden, wees u hen verder ook nabij. We willen samen bidden, Heere, voor onze broeder, dominee Van der Ree, die vermoeidheidsklachten ervaart en die wat rust moet houden. Wilt u geven, Heere, dat hij die rust ook mag houden en dat dat heilzaam mag zijn en goed. En dat zijn tijd hij het werk weer mag oppakken. Wilt u hem omringen, Heere, met uw zorg? Want het is niet gemakkelijk om even gast terug te moeten nemen. Wees u ook met zijn gezin. Heere, wees u zegenrijk nabij zoals u dat alleen maar kunt. We moeten het van u hebben. En ook als wij predikanten dat altijd maar verkondigen, we moeten het er zelf ook van hebben. We bidden, Heere, voor onze koning en voor zijn gezin. We danken u dat hij afgelopen week zijn verjaardag mocht vieren. En dat het ook een nationale feestdag is voor ons. En dat dat ook allemaal weer zijn loop kon hebben na corona. We bidden, Heere, wilt u onze koning wijsheid geven om te doen wat goed is. Dat hij het ambt dat hem is toevertrouwd op een goede en op een waardige manier mag invullen. Ten dienste van heel het volk en van heel de samenleving. Schenkt u wat daarvoor nodig is. We bidden samen, Heere, voor onze broeder Koos van de Bovenkamp. Rondom wie allerlei zorgen zijn al jarenlang. Die nu bijzondere zorg nodig heeft. En voor wie grote zorgen zijn, ook voor zijn leven. Heere, wees u hem nabij. Wat is het zwaar voor hem en voor alle die om hem heen staan. Ook als er eigenlijk niet over de pijn te communiceren valt. Heere, zorgt u voor hem. Zoals u, de levende God, dat alleen maar kunt. En wij niet kunnen. Breidt u uw vleugels over hem uit. We bidden, Heere, voor de Stichting Schuldhulpmaatje, voor de Stichting Hulp in Praktijk, waarvoor we onze gaven mogen geven. Geef, Heere, dat we royaal mogen geven en dat die gaven ook goed besteed mogen worden. Zegent u het werk van die beide stichtingen die zoveel goed werk mogen doen. Geef dat ze zo dienstbaar mogen zijn. En we bidden, Heere, maakt u ons ook dienstbaar op de plek die u ons hebt gegeven. Want dat kunnen we toch niet uitbesteden. Ieder christen heeft toch een roeping waar u ons ook plaatst. Geef dat we die roeping ook mogen verstaan. We bidden, Heere, voor uw kerk in ons land en daarbuiten. Juist ook als we vanochtend daarmee stil mogen staan in de verkondiging. Wat dat is, de kerk, uw gemeente. Wilt u zegenen, Heere, op zoveel plekken is het moeizaam. Vergrijzende, krimpende gemeenten, kleiner wordende gemeenten, kerken die hun deuren moeten sluiten misschien wel. En elders in Europa is het vaak niet zoveel beter. En we zouden er moedeloos van kunnen worden. Maar Heere, geef dat juist dan. We des te meer dat grote geheim van u, van de levende, mogen bewaren en mogen delen met elkaar. Wilt u zorgen voor christenen die worden vervolgd, die te maken hebben met de druk van totalitaire regimes, van andere godsdiensten, waardoor ze in de verdrukking komen, worden gediscrimineerd of erger nog. Heere, ziet u naar hen om en weest u hen genadig. En wilt u geven dat er van uw kerk in ons land wat mag uitgaan, dat heerlijk evangelie, dat dat zichtbaar mag worden en hoorbaar mag worden. We belijden het, Heere, dat we zo vaak meer in de weg staan dan dienstbaar zijn aan dat evangelie. Maar werkt u door uw geest zo dat uw woord zijn loop heeft en we ons daarover samen mogen verheugen. En intussen bidden we, kom Heere Jezus Christus, kom spoedig om alle dingen nieuw te maken. Begint u daarmee vandaag al, in onze harten, in onze levens. Hoort u ons zo? Om Christus wil, uit genade. Amen. We openen vanochtend de schriftengemeente in het Nieuwe Testament, de eerste brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 3, vers 14. We lezen het door tot hoofdstuk 4, vers 10. Deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugenaars die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. ze verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden. Want alles wat God geschapen heeft, is goed. En niets is verwerpelijk wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt. Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen u zelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Want daarvoor spannen we ons ook in en worden we gesmaad, omdat we onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Tot zover. Laten we nu samen zingen uit Psalm 40, het vierde en het vijfde vers. tekst voor de preek van vanochtend, gemeente, vindt u in 1 Timotheüs 3, vers 15 en vers 16. Waar staat: maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Straks na de preek zingen wij Psalm 17, versen 3 en 7. Psalm 17, vers 3 en 7, na de verkondiging. Gemeente, een geheim bewaren, dat kan de een beter dan de ander. Er zijn kinderen, maar sommige volwassenen ook, die dat totaal niet kunnen. Die moeten dat dan op de een of andere manier direct delen. En anderen kunnen het soms misschien wel een beetje te goed. Dat ze alles maar verborgen kunnen houden, geheim kunnen houden. Een geheim bewaren, dat is niet iedereen gegeven. Befaamd is het verhaal van die politicus. Die werd achtervolgd door een journalist, want er was ergens nieuws of zo. En die journalist die bleef maar aanhouden. De politicus zei: kunt u een geheim bewaren? En die journalist dacht: ik heb beet. Die zei: ja, ik kan een geheim bewaren. Oh, zei die politicus, ik ook. En daarmee was het gedaan. In onze tekst gaat het ook over het bewaren van een geheim. Maar hiermee is iets heel bijzonders aan de hand. Want normaal, als je een geheim deelt, ja, dan is het weg, dan is het geen geheim meer. Maar het bijzondere van dit geheim is dat het de bedoeling is dat het wordt gedeeld, en het wordt ook gedeeld. Het wordt elke zondag in elke christelijke gemeente gedeeld. Maar daarmee houdt het geheim niet op geheim te zijn. Het geheim wordt er niet kleiner van, maar juist groter. Dit geheim bewaar je het beste door het te delen. Het thema van de preek is het geheim bewaren, en we letten op drie dingen. Dat geheim dat wordt bewaard in de kerk, dat benadrukt Paulus hier. Dat geheim dat wordt bewaard door te belijden, dat is het tweede. En dat geheim, dat is het geheim van God. Daar zitten we dan ten derde nog even een streep onder. Dus het geheim bewaren in de kerk door te belijden, en het is het geheim van God. We begonnen vanochtend te lezen, gemeente, zo midden in die brief aan Timotheus. Dan val je er ook zo midden in. Het is een brief die Paulus schrijft aan zijn naaste medewerker Timotheus, die hij door en door vertrouwt. En Timotheus is nog vrij jong en hij moet daar leiding geven aan die jonge christelijke gemeente. En Paulus schrijft een briefje, nou, het is meer dan een briefje, het is wel een aardige brief geworden, met een heel aantal aanwijzingen voor hoe Timotheus moet handelen, hoe hij zich moet opstellen, hoe hij ambtsdragers kan vinden, wat wij ambtsdragers noemen. Allemaal concrete aanwijzingen. En Paulus is daarbij natuurlijk gefocust op Timotheus en op die lokale situatie. En hij had niet kunnen bedenken, Paulus, dat deze brief jaren later, eeuwen later, door ons nog uitgeplozen zal worden om daar precies uit op te maken wat de apostel nu bedoeld. Nee, het zijn allemaal praktische aanwijzingen die hij geeft. Bijvoorbeeld ook dat hij van plan is om spoedig naar Timotheus toe te komen. Maar nou wijzigden de plannen van de apostel nog alles. Ja, hij reisde vaak te voet of per schip. Dat zat mee, dat zat tegen. Soms stuurde de Heer hem ook een bepaalde kant op. Soms werd hij ergens eruit gegooid doordat de vlam in de pan kwam. Er gebeurde altijd van alles waar Paulus kwam. Dus hij is wel van plan om spoedig te komen. Maar ja, er kan wat tussen komen. Maar, zegt Paulus, de hoofdzaak weet je nu. Voor het geval ik langer wegblijf, je weet hoe je je moet gedragen in het huis van God. Paulus spreekt daar de taal van een gebouw. Hij heeft het over de gemeente en hij noemt die gemeente een huis. Waarom? Omdat God daar woont. En dan bedoelt hij natuurlijk niet het kerkgebouw. Er zullen toen de tijd ook niet zo heel veel kerkgebouwen zijn geweest, speciaal aan de eredienst toegewijd. Het gebeurde in de synagoge, soms bij mensen thuis. Maar het was nog maar heel, heel zelden dat er speciaal een gebouw werd opgetrokken om daar kerk te zijn. Nee, Paulus bedoelt de gemeente, de levende steden. Het gaat om de mensen die samen het huis van God vormen. De gemeente van de levende God. Het gebeurt vaker in het Nieuwe Testament. Dat de kerk wordt getekend als een tempel, een woonplaats van God in de geest. Zo staat het in de brief aan de Efeziërs. Timotheus die zal ermee vertrouwd zijn. Paulus zegt, je weet het nu, hoe je moet gedragen. En zo van het een komt het ander, zoals dat wel vaker gaat als de apostel schrijft. Hij gebruikt het beeld van een gebouw, een huis. Maar dan heeft hij het daarna over een zuil en fundament van de waarheid, of pijler en fundament van de waarheid. Woorden die herinneren aan het Oude Testament. De wolkolom en de vuurkolom. Voor kolom staat daar hetzelfde woord als voor zuil, voor pijler. Ja, waar gaat dat nou over? Dat gaat over stevigheid natuurlijk, een kolom, een zuil, het staat goed. Maar met dat Oude Testament, die gedachte, gaat het ook over God is erbij. Hij wijst de weg. Die wolkolom, die vuurkolom, door de woestijn. Hij zorgt dat je de weg vindt. Hij zorgt ook dat je thuis komt. Dus met dat Paulus die taal spreekt van dat gebouw, dan denk je, nou, dat is vrij statisch, dat staat daar te staan. Gebruikt hij ook woorden die gaan over onderweg zijn en gaan en richting houden en luisteren naar Gods stem en zo de weg vinden. De gemeente van de levende God is pijler en fundament van de waarheid. En daar zou het maar zo kunnen dat als we dat lezen, dat er eventjes iets op tilt slaat. En dan denk je, ho, dat bedoelt Paulus vast precies andersom. Hij bedoelt vast te zeggen dat de waarheid het fundament is van de kerk. En dat is ook zo, toch? De kerk is gebouwd, zo staat het elders, op het fundament van apostelen en profeten. En wat de apostelen hebben gesproken, het Nieuwtestamentische evangelie, de profeten uit het Oude Testament, dat vormt de basis, dat vormt het fundament waarop de christelijke gemeente is opgetrokken. En nog altijd, de belijdenis van de Heere, dat is toch het fundament van ons kerk zijn. We zijn geen gezelligheidsvereniging of wat voor andere vereniging ook, maar we zijn één in die ene belijdenis van de Heere. Dus de waarheid is het fundament van de kerk. Zo is het. Maar Paulus zegt het echt andersom. Hij zegt echt, het staat er gewoon, dat de gemeente fundament is van de waarheid. Dat andere is ook waar, de waarheid is het fundament van de gemeente, maar dat zegt hij nou even niet. En Timotheus moet er vooral aan denken dat de kerk, de gemeente, het fundament is van de waarheid. Dus zonder kerk geen waarheid. Zonder gemeente geen waarheid. Dan stort de waarheid als een kaartenhuis in. Zo belangrijk is dus de gemeente. Daarom kun je dus in je eentje niet het volhouden om te blijven geloven. Je kunt de waarheid niet kennen zonder de christelijke gemeente. Dat moet Timotheus in gedachten houden, maar dat moeten wij dus ook in gedachten houden. Zo belangrijk is de kerk. En dat is dus ook wat de kerk is. Fundament van de waarheid. De kerk is niet ons project. Wat zou het dan ook moeten worden eigenlijk? En de kerk is ook niet een vereniging van gelijkgezinden die elkaar hebben gevonden. Nee, het is het huis van de levende God. God leeft. Dat is het verschil met al die afgoden waar je in het Oude Testament van leest. Dat waren goden van hout en steen. Die nam je op sleeptouw, die nam je mee. Je deed dus een keer een processie als het zo uitkwam. En dan zette je die God weer keurig terug in zijn tempel. Maar de levende God, die woont niet in een huis met handen gemaakt. De levende God, die is aanwezig door zijn geest. En die geeft dan vervolgens ook echt leven. En dat is precies de bedoeling van ons samen zijn hier. En ook op het moment dat we niet samen zijn, maar toch wel die christelijke gemeente vormen hier ter plaatse. Het gaat om de waarheid. Wat is waarheid, zou je met Pilatus kunnen zeggen. De een zegt dit en de ander zegt dat. En zet twee mensen bij elkaar en je hebt een meningsverschil in de kerk. Zet drie mensen bij elkaar en je hebt een kerkscheuring of twee. Dus hoezo fundament van de waarheid? Het gaat om de waarheid van Jezus Christus. En daarin vinden we elkaar of worden we door elkaar gevonden. Niet omdat we een hobby delen of zo, of een interessegebied, of omdat we tot dezelfde sociale groep behoren. Maar we ontmoeten elkaar in die ene, in Jezus Christus. En daarom is het ook dat je mensen kunt ontmoeten met wie je verder misschien helemaal niks hebt, maar je ontmoet die ander en je merkt dat is er ook zo één, die door de goede herder is gevonden en op zijn schouders wordt meegedragen. Dat is er ook zo één, die leeft van de waarheid van het evangelie. Wat kunnen we vaak met allerlei dingen en soms ook dingetjes bezig zijn in de kerk. Dingen moeten ook geregeld zijn en zo. En soms moet het ook ergens over gaan, dat is ook wel zo. Maar houden we wel in de gaten? Timotheus moest het in de gaten houden. Paulus geeft allerlei voorschriften, maar hij zegt, dit is de hoofdzaak, hè? Je moet wel even bedenken, de gemeente is waar God woont. De gemeente, daar woont de levende God en daar merk je dus ook dat God het leven geeft. En dat is het fundament van de waarheid, anders blijf je nergens. En dat is het geheim waar we alleen toe kunnen doordringen in de kerk. Zullen we dat nou vasthouden? Ja, hoe lang houd je een preek vast, dan moet je ook niet je illusies over maken, maar misschien in ieder geval komende week. Dat we elke keer als we het hebben over de kerk, of over dingen die met de kerk te maken hebben, dat we dit bedenken. Fundament van de waarheid. Plek waar de levende God woont. Zou dat een andere kleur geven aan wat we zeggen, aan wat we denken? Zou het ons denken vernieuwen? Zou het ons hopelijk, hopelijk richten op de Heere Jezus Christus zelf? Want Paulus gaat nog even verder met het uitpakken van dat geheim. En daar zijn we bij dat tweede, daar gaat hij belijden. Daar zegt hij, buiten alle twijfel groot is het geheim van de godsvrucht. Het mysterie staat er in het Grieks, het mysterie van de godsvrucht. En dan gaat hij iets aanhalen waarvan de meeste uitleggers denken van dat is eigenlijk een lied. Zo is het opgebouwd. En zo zijn liederen ook bedoeld in het Nieuwe Testament wel althans en eigenlijk nog. Om de Heere te belijden zoals hij is. En Paulus zegt hier aanvalt niet te twijfelen, buiten alle twijfel. Ja, dan kun je wel zien dat hij 2000 jaar geleden schreef, hè. Ik bedoel, er wordt natuurlijk allerwegen aan getwijfeld. God is geopenbaard in het vlees. Buiten alle twijfel, zegt Paulus. Ja, hij zegt, buiten alle twijfel is dit het grote geheim van ons geloof. Kijk, er wordt aan elk onderdeel van het christelijk geloof door veel mensen getwijfeld, soms ook door christenen zelf. Maar er kan geen twijfel over bestaan dat dit het geheim is waar het allemaal om draait. De godsvrucht, dat is een woord dat Paulus vaker gebruikt in deze brieven aan Timotheus en aan Titus. En dan gaat het eigenlijk over de dienst aan de levende God. En die dienst, die heeft een geheim. En dat houdt er hier Timotheus voor, opdat Timotheus dat geheim gaat delen, zodat die jonge christelijke gemeente wordt opgebouwd rondom dat geheim. En dat geheim ook met elkaar beleidt. En daarom zegt Paulus dat lied voor, het zal nog niet een heel oud lied zijn geweest, zo oud was het christelijk geloof nog niet. Maar Timotheus kent het, of hij moet het leren kennen en hij moet het doorgeven en wij moeten het kennen. Om het samen te kunnen zingen. Ja, zojuist onderstreepten we dat geheim dat vind je in de gemeente. En hier blijkt al hoe mooi dat is. Dat als je dat lied zingt en die lofzang gaande houdt, dat je dat gelukkig niet in je eentje hoeft te doen. Ik twijfel er niet aan, sommigen van u kunnen vast heel mooi zingen. Maar er zijn er ook, en misschien zijn we wel in de meerderheid, die kunnen niet zo geweldig mooi zingen. Maar gelukkig hebben we dan elkaar. Het is makkelijker om wijs te houden als je elkaar hebt, hè? Dan valt het iets minder op dat je niet zo'n getalenteerde zanger bent. Zo is het in de kerk. Je hebt elkaar nodig om wijs te houden. Je hebt elkaar nodig om die lofzang gaande te houden. En soms op momenten dat je het even niet hebt en even niet weet, wat is het dan heerlijk dat er een broeder, een zuster is, een gemeente is, die met je zingt en voor je bidt. Zo samen beleiden, zo samen die hoge toon van het evangelie vinden. Dat is niet gemakkelijk. Dat zegt Paulus hier ook niet. En hij schrijft juist die brief omdat het allemaal niet zo gemakkelijk is. Is het wel waar? Of misschien meer onze vraag, doet het er wel toe? Kijk, dit is het geheim, zegt Paulus. En dan verwacht je, nou komt er iets. Het geheim waar het om draait. En dan komt hij met het aloude evangelie. Ja, doet het dat nog bij ons? Is dat voor ons ook het geheim waar het om draait? Of is het eigenlijk gewoon oude koek? Ga je naar de kerk en hoor je dat aan? En denk je, zo is het. Het klopt. Dat is waar. Niks mis mee. Hè? De dominee heeft goed gezegd. Of gaan onze ogen ervan glimmen? Gaat ons hart ervan open? Nee, niet altijd dat je dat nou kunt verwoorden of zo, of stem kunt geven, soms wel. Maar als je het verwoordt, dan hoor je jezelf soms ook praten, want je kunt het niet helemaal woorden geven. Wat nou dat heerlijke is aan dat evangelie? Het is ook een geheim. Hoezo is het een geheim dan? Hoe werkt dat dan? Nou ja, dat is het verschil eigenlijk tussen een ding en een persoon. Kijk, als je nou een ding hebt, dan kun je dat proberen te begrijpen. Dan ga je dat analyseren. En het begint als een geheim voor je. Wat is dit nou? Maar je legt het uiteen. Je hebt het erover. Je probeert te begrijpen. En gaandeweg kom je steeds verder in de kennis van dat ding of van dat fenomeen. Wat je ook bestudeert. En uiteindelijk heeft het geen geheimen meer voor je. Dan ben je een expert. Maar hoe werkt het nou bij personen, bij mensen? In een goed huwelijk bijvoorbeeld. Is het dan ook zo dat je zegt, nou ken ik die ander al zo lang, nou weet ik wel hoe het zit, nou hoeven we het er niet meer over te hebben. Nee toch? Nee, bij een persoon is het zo, naarmate je die ander meer leert kennen, wordt het geheim niet kleiner, maar eigenlijk groter. Je raakt niet op elkaar uitgekeken, als het goed is althans. Dat is de liefde, toch? En op het moment dat je wel op elkaar uitgekeken raakt, ja, dan komt dat eigenlijk omdat die ander, ja, geen geheimen meer heeft voor je. Ja, dat is gewoon, je weet hoe het zit. En nu is het evangelie zo'n geheim. Dat geheim blijft. Waarom? Omdat het draait om een persoon, om God. Om God. Die geopenbaard is in het vlees. Nou, en dat is iets, dat krijg je dus nooit klein. Dat kun je nooit ontrafelen. Dat kun je nooit helemaal uit de doeken doen. Al kun je het hopelijk wel een beetje verhelderen. God, hè? Die hemel en aarde heeft gemaakt. Alles. Dat hele onbevattelijke universum. Die God. Hoe kun je die kennen? Waar laat die zich kennen? Hoe kun je die op het spoor komen? Nou, die heeft zich laten kennen. Hoe? In het vlees. Dat is dat vergankelijke waaruit wij zijn opgebouwd. Die onvergelijkelijke, onuitsprekelijke God. Mens zoals wij. In een kribbe gelegd. Moest leren lopen. Moest leren spreken. Je kon een timmermanswerkplaats binnenlopen. En dan was God bezig een tafel te maken. Dat is toch ongelooflijk? Dat kun je toch niet bevatten? Maar dat is het geheim, zegt Paulus. Dat krijg je nou nooit, nooit klein. Dat verzint ook geen mens. Daar blijf je je ook over verbazen. Kun je dat begrijpen? Nou, een beetje wel. Maar nooit zo dat je het helemaal hebt ontrafeld. Je begrijpt het beste als je erover zingt. Je begrijpt het beste als je meebeleidt. En is dat eigenlijk niet geloof? Is dat niet wat Paulus hier Timotheus meegeeft, wat nou eigenlijk geloof is? Geloof is niet dat je weet hoe het zit. Geloof is niet dat je zegt, nou ik zoek het even op, de details, nou, zo en zo en zo, klaar. Maar geloof heeft te maken met verwondering, toch? Hopelijk wel, toch? Verwondering over die grote God, die mens werd, zoals ik. En als je dat uitspreekt, dan reik je eigenlijk altijd net iets hoger dan je eigenlijk waar kunt maken. Dat je zegt, ik geloof. Ja, maar wat is dat dan, dat geloof van mij? En hij is mijn redder. En je denkt, zou het waar zijn? Wat is dat dan, redding? En je beleidt dat hij komt om alles nieuw te maken. Zonder dat je precies weet wat dat is. Dat is geloof. Verder rijken dan je eigenlijk kunt samen, hè, als gemeente. Want anders hou je het ook niet vol. En dat cirkelt dus rondom dat geheim van wie de Heere is. En daarmee zijn we bij dat derde, eigenlijk bij de inhoud van wat Paulus daar zegt. Het is het geheim van God. De Allerhoogste die laag wilde zijn. Want toen hij kwam in het vlees, we weten het, toen liet hij zich niet vereren en aanbidden en op een troon zetten, maar hij liet zichzelf, ja, hij was al zo laag geworden, maar hij liet zichzelf nog naar beneden halen, naar beneden duwen. naar de rand duwen, tot aan het kruis. Het laagste van het laagste, het schandelijkste dat er bestond, kan het nog verder, ja, tot in de dood. En dat was het einde niet. Over geheim gesproken. Hij is gerechtvaardigd in de geest. Ik kan me voorstellen dat u dat een lastig zinnetje vindt. Want gerechtvaardigd, dat worden zondaren toch om Christus wil, hè? Zo leren we dat toch op catechisatie. Maar hier staat dat Jezus, God zelf, is gerechtvaardigd in de geest. Wat houdt dat in? Nou, op een andere plek in Romeinen 4 zegt Paulus dat Christus is opgewekt om onze rechtvaardiging. En dat betekent, hij is in het gelijk gesteld. Er was niemand rechtvaardig in deze wereld. Niemand die het deed zoals het eigenlijk moest. Adam had het kunnen doen, maar hij zondigde. En wij mensen, wij zijn allemaal zondaren. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. En daarom ligt de wereld in het boze. Maar toen Jezus Christus, God in het vlees, zichzelf gaf, toen is hij gerechtvaardigd door de geest. Dat wil zeggen, hij is opgewekt uit de dood en zijn geest is het die dat leven van de levende God uitdeelt. Onder mensen die vlees zijn, onder mensen die zondaren zijn, onder mensen die moeten sterven, want de dood heerst nog altijd. Maar hij is gerechtvaardigd in de geest. De geest toont aan dat hij gelijk had. Jezus Christus is de Zoon van God. Wil je God kennen, dan moet je niet proberen zo hoog mogelijk te komen met je gedachten of zo. Of met een tempel of met offers die je geeft. Maar dan hoef je alleen maar te kijken naar wat bij je voeten is neergelegd. En dan denk je, is dat God? Ja, dat is God. Die Joodse man die niemand wilde hebben. Die gemarteld werd aan een kruis. In uw handen beveel ik mijn geest. Nou, die geest die is ontvangen. En die geest die is als de Heilige Geest werkzaam geworden in heel de wereld. Dat is het geheim. Is dit ook ons levensgeheim? Dat kan het zijn, dat mag het zijn. En dat wordt het toch ook? Als je dit woord hoort, hij is verschenen aan de engelen. Dat gaat over de hemelvaart, waardoor hij de hemel triomferend binnenkomt. Is gepredikt onder de heidenen. Ja, dat is gebeurd. Dat geheim, dat is niet op één plek gebleven, maar dat is zijn weg gegaan. Timotheus, onthoud het. In die jonge christelijke gemeente. Hij heeft geloof gevonden in de wereld en is opgenomen in heerlijkheid. Hij heeft geloof gevonden in de wereld. Ja, dat is inderdaad een geheim. Welke boodschap van 2000 jaar oud wordt er nou nog steeds wereldwijd gedeeld? Er is eigenlijk maar één wereldgodsdienst ter wereld en dat is het christelijk geloof. In al die verschillende culturen, op al die verschillende continenten, plaatselijk soms nog weer verschillend en soms binnen kerkelijke gemeenschappen nog weer heel verschillend vinden wij dan. Maar één in dat ene geloof, dat ene geheim van die ene Heer Jezus Christus. Onder al die verschillende volken. En het gaat maar door. Ja, daar kun je over verwonderen. Maar het kan je ook een beetje een weemoedig gevoel geven. Van ja, het gaat door in Afrika, in Azië en in Zuid-Amerika. Maar in Europa is de gang er wel zo'n beetje uit. Is geloofd in de wereld. Maar in 21ste eeuws Nederland valt het toch behoorlijk tegen. Tja. En dan? Dan komt het erop aan Dat we het geheim bewaren. En dat we het echt geloven. Niet alleen dat we zo wat zeggen, dat is ook al heel wat, maar dat we het echt geloven. Dat dit het geheim is van de godsvrucht. Het geheim uiteindelijk van hemel en aarde. Het geheim van deze wereld. Dat God mens geworden is. En dat daar redding te vinden is. En dat als eenmaal God de wereld oordeelt, dat je voor hem kunt bestaan als je leeft van de Heere Jezus Christus. Als dat toch eens waar is, hè? Dan gaat de wereld er niet aan. Dan gaan wij er niet aan. Dan zijn we er niet straks geweest als we eenmaal moeten sterven. Maar dan zullen we leven door hem. Dat is toch een boodschap. Als dat waar is, en het is waar, dan is dat toch het heerlijkste wat de wereld ooit heeft gehoord, of niet? Dat de dood is overwonnen. Waar hoor je dat nou nog? Je kunt allerlei verhalen horen in de wereld. Optimistische verhalen, pessimistische verhalen, seksistische verhalen. Maar dit verhaal verbazen we ons er nog over? Is het voor ons nog een geheim? Of wordt het dat opnieuw? Dat je zegt, ja, maar daar moet dan mijn leven om draaien. Precies. Geldt voor Timotheus, geldt voor die jonge christelijke gemeente, geldt voor ons. Daar moet het om draaien. Dat is de kern. En wat is het erg als we daarbij vandaan raken? En als we zeggen, ja, hoor eens, ja, oké, dat weten we nu wel, hè, maar wij hebben nu onze eigen issues. Ja? Zullen we het daar even over hebben? Ja, maar wij lossen geen enkel probleem op. Wij kunnen geen vraagstuk aan, hoe klein ook, als we niet vanuit dit geheimenis leven. Dit geheim dat je nooit klein krijgt. Het komt goed. Met mij, met de wereld, met de gemeente. Omdat hij komt. Ja, wat is het erg als je leven om wat anders draait eigenlijk. Wat dat ook is. Het kunnen mooie dingen zijn, hè? Als je leven draait om je gezin. Dat is prachtig. Maar dat kan je hart toch niet vervullen? Als je leven draait om je werk, en werk kan heerlijk zijn, echt waar. Maar je moet het een keer loslaten. Als je leven draait om wat andere mensen van je vinden, ja, dan ben je per definitie ongelukkig. Maar dit geheim. Jezus leeft en ik met hem. We leven met Pasen in de rug, met die geest die gelukkig ons erbij houdt, anders dan zouden we het geloof nog verliezen ook. Kun jij erbij vanochtend? Hij kan wel bij u. En als je zegt, ja, dat geheim, ik hoor het aan, maar het kan toch niet? Nou, zeg het maar mee. Zing het maar mee. Want zo werkt het ook nog eens een keer. Door het met elkaar te belijden, komt het naar binnen. Veel mensen denken dat je je geloof vooral moet uiten. Hè? Dus dan leeft het in je hart en dan ga je ervan zingen en zo. En dan geef je het expressie. Dat zal vast af en toe zo zijn. En ik weet niet hoe het bij u is, maar soms zit er in dat hart niet zoveel, hè? Ben je soms blij dat het niet binnenstebuiten gekeerd hoeft te worden? Want wat is het dan? Maar dan loopt de weg niet van buiten naar binnen, van binnen naar buiten, maar juist van buiten naar binnen. Doordat je het mee zegt, doordat je het mee zingt, leer je het geloven, ga je het zien, wordt het waar. Bewaar je dit geheim. En zo geven we het aan elkaar door. En hopelijk ook in die wereld. Want dit moeten de mensen toch weten. Misschien weten ze het niet dat ze erop zitten te wachten. Maar dit moeten de mensen toch horen. Dat er een toekomst is. Dat er leven is. Dat God zelf zich ons lot heeft aangetrokken. En dat hij er een van ons is geworden. Dat hij dichterbij is gekomen dan dat je jezelf dichtbij bent. En dat hij alles schenken wil. Kunnen we dit geheim bewaren? Zal de Zoon des Mensen het geloof vinden als hij komt? En dit geloof dat alles van hem verwacht. En nee, dan gaat het niet om onze gebouwen, om onze structuren, om onze ideeën, maar om dit ene. God geopenbaard in het vlees. Opgenomen in heerlijkheid, ja, hij al wel. En dat is de toekomst voor alle die leven van zijn genade. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, we danken u voor dat grote geheim dat we maar niet klein krijgen. En dat hoeft ook niet. Want u wordt er alleen maar groter van. We maken u groot en loven u om wie u bent, om wie u bent geweest, om wie u nog bent. Dat u zo mens wilde worden om ons, mensen die ons van u hadden afgewend, te redden. Heere, geef dat dat ons levensgeheim is. En dat als we dit nog missen, dat we niet rusten totdat het ons levensgeheim geworden is. En dat we het hier leren, met elkaar, van elkaar, door elkaar. Om dat geheim te bewaren. Heere, geef dat we dat mogen doen. Wij zijn maar zondaren. En er komt zo snel allerlei vlees en wereld bij. Allerlei onzuiverheid. Heere, geef ons te leven van uw genade, van dag tot dag. En wilt u spoedig komen om alle dingen nieuw te maken. Dat we het mogen zien, Heere, nu moeten we het geloven. En ons geloof is vaak zo klein. Maar geef dat we het zien mogen hoe u alles nieuw maakt. In uw rijk van vrede en van recht. Heere, geef dat we daarin mogen ingaan. En daarom hebben we het ook gezongen. Red ons van al diegenen die het bij de dingen van het hier en nu zoeken en daarbij blijven staan, alsof er geen geheim is in deze wereld. Heere, vergeef het ons als wij soms ook zo leven. Geef dat dit geheim blijft. Dat als u eenmaal komt, dat geloof er mag zijn bij ons, bij degenen die na ons komen, aan wie we het mogen doorgeven van generatie op generatie. En of de kerk dan groot zal zijn of klein, Heer, het is in uw hand. Maakt u ons trouw op de plek die u ons hebt gegeven. Brengt u ons vanmiddag ook weer bijeen rondom uw woord en zegent u ons ook dan. Hoort u ons. Zo bidden we om Christus wil. Uit genade. Amen. Het is nu het moment om de Heere te dienen met uw gaven en daarna zingen we uit Psalm 150, vers 1. Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.